Goedemorgen allemaal op deze prachtige zondagochtend. Goedemorgen. Ook de kijkers en luisteraars via de livestream, hartelijk welkom. En we hopen dat jullie zich ook verbonden zullen voelen met ons in deze kerkdienst. We zijn hier vanochtend hopelijk niet alleen uit gewoonte, maar ook en met name om ons open te stellen voor Gods geest. En wat Hij tot ons wil zeggen deze ochtend. Om samen te luisteren en te zingen en te bidden. Tot eer van Hem. En daarna ook nog elkaar te ontmoeten natuurlijk. In de ontmoetingsruimte hierachter, voor een kopje koffie of thee, bent u van harte uitgenodigd om te blijven. Ook een warm welkom aan alle gasten, de toeristen die misschien al in ons midden zijn. We hopen dat jullie hier thuis zullen voelen. Als daar kinderen bij zijn, die mogen mee met het kinderwerk. Na het kinderlied kunnen jullie met de leiding en de andere kinderen mee naar de bijruimtes hiernaast. En dan komen jullie voor de zegen weer terug in ons midden en bij je ouders. Dus wees welkom om daaraan deel te nemen. Also a very warm welcome to our special guest. We have one special guest from the boat in Stellendam, from Syria. I don't know where you are, but a very warm welcome. Welcome. Und auch ein herzlichen Willkommen zu Pfarrer Heinemann aus Bonn. Sie können jetzt sehen, ist ja 3 Wochenenden in unseres Mitten. Hij is 3 weekenden in ons midden om de Duitse diensten te leiden. En verblijft hier in Oudorp. Maar deze dienst vanochtend zal worden geleid door onze eigen broeder Cor Joppe. Heel dankbaar dat je dat wil doen, Cor. En ons, het woord met ons wilt delen. En we hebben net voor je gebeden, voor Gods leiding ook in deze dienst. En we zien uit wat God tot ons te zeggen heeft door jou. Vanavond is broeder ten voorde uit Hellevoetsluis in ons midden zal voorgaan. En willen nog kort ook een mededeling doen, omdat gisteren kregen we een berichtje van Ben Scholder. Die daar is eigenlijk door een heel mooi toeval is daar ontdekt. Ja, het is niet mooi, maar wel fijn dat het al zo vroeg is ontdekt. Dat hij last heeft van boezemfibrillatie, onze eigen voorzitter van de kerkraad. En dat is al een heel vroeg stadium ontdekt, dus we zijn dankbaar dat dat zo vroeg ontdekt is, voordat er complicaties zijn en hij wordt daarvoor behandeld. Denkt u ook aan de zieken die genoemd zijn in de nieuwsbrief en aan de mensen uit de kerk of in uw eigen omgeving, ook in deze zomerperiode. Dan wil ik Jaap naar voren vragen, ja, om iets te vertellen over de zomerfair die gisteren in de kerk is gehouden. Kort Jaap.
Kort zegt hij, hè? Maar ik doe het teken op dit Nederlands, want dat hoort niks. Nogmaals, goedemorgen ieder, hier aanwezig of via andere kanalen. Namens onze activiteitencommissie neem ik het woord even. Mag niet te lang van de kerkraad, had ik al opgeschreven natuurlijk. We hadden gisteren onze zomervaar weer in onze kerk. De start was door het weer een beetje zeer stressvol. Wat we eerst buiten zouden doen, moest nu binnen. Er kwamen gelukkig toch nog heel veel mensen naar de vaar. Het Nederlands Dagblad en al was er geweest voor een stuk in deze krant. Leest u later. Enkel doe ik nogmaals een oproep dat er toch meer mensen willen helpen als er weer een vaar is. Schroom u niet om soms ook in de commissie aan te schuiven. Je kan nog zo'n goede schepper zijn, zonder bemanning besom je niks. Maar de besomming was gisteren netto 4.000 euro. Dus hoor het goed, 4.000 euro. Mede door onze sponsoring toch een superbedrag na een regenachtig begin. Dus we zijn erg dankbaar en trots weer om zo gemeten te zijn samen. Een mens is een mens door zijn medemens. Goede dienst en een goede zondag.
Dank Jaap. Het was echt een hele mooie dag inderdaad. De collecte, om nog wat het weekend nog wat mooier te maken natuurlijk. In financieel opzicht dan. is na de dienst bij de uitgang of via de QR-code die in de nieuwsbrief staat. We beginnen deze dienst door, als het kan, staande te zingen uit de nieuwe psalmen. Psalm 62, vers 1. Bij God vind ik de diepste rust. Stil word ik mij ervan bewust dat Hij mij redt en mij zal sparen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst tot eer van God onze Vader.
Vanmorgen mogen wij ons gedragen weten door die God die hemel, zee en aarde, de zee en al wat erin is, geschapen heeft. Ook jou en mijn leven heeft Hij geschapen. Die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat die mens eenmaal in zijn hand verborgen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit het liedboek Gezang 257 vers 1. Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid en kracht, wordt op aarde en in de hemel, Heere, voor uw liefde u toegebracht. Thank you. Dan zingen we nu ons kinderlied en we wensen alle kinderen en de kinderwerkers een gezegende dienst toe. Het thema voor deze dienst is leven na de komst van Christus. We gaan nadenken over hoe we leven in de tijd voor de wederkomst van Christus en hoe God dat wil. Gaat dat best wel goed of zit er spanning in? Hoe leven we met z'n allen als samenleving en hoe leef ik persoonlijk? Is verandering mogelijk? En dan lezen we eerst uit de profeet Jona, hoofdstuk 3. Het wordt voor de tweede keer door Jona wordt voor de tweede keer door God naar de grote stad Nineveh gestuurd. Hij houdt daar maar een preek van één regel. En dat heeft grote gevolgen. En daarna lezen we woorden van Jezus uit Matteüs 24. Dat is een lange toespraak over de eindtijd. En voor een hedendaagse spiegel krijgen we hulp uit België. Maar voordat we uit de Bijbel gaan lezen, zingen we het lied Stil mijn ziel, wees stil. mag ik u uitnodigen om samen te bidden. En zullen we hiervoor, voor zover dat mogelijk is, gaan staan. Heere God, Vader in de hemel, Schepper van hemel en aarde, wij prijzen uw naam. We danken u, Heer, voor wie u bent, de Almachtige Heer, de Eeuwige, degene die hemel en aarde en ook onszelf hebt geschapen. En toch, Heer, bent u Heer hier in ons midden aanwezig. Heer, zo bidden we ook dat uw nieuwe wereld, uw koninkrijk mag komen op deze aarde. Heer, opdat u elke dag aan ons mag geven wat we nodig hebben. En vergeef ons, Heer, dat we anderen en onszelf niet lief hebben zoals u ons lief hebt. En help ons anderen te vergeven die ons kwaad hebben gedaan, zodat het kwaad geen vat krijgt op ons leven en ook niet op deze wereld, Heer. Laat alles in de hemel en op aarde, alles in ons leven, u eren en u prijzen. Want alleen in u is het ware leven. Voor nu en altijd, in Jezus' naam. Amen. We zingen nu het lied, Prijs de Heer, mijn ziel, prijs zijn heilige naam. Dan openen we nu de Bijbel en we lezen uit de profeet Jona, hoofdstuk 3. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineveh, zoals de Heer hem had opgedragen. Nineveh was een reusachtige stad, de grootte van 3 dagreizen. Jona trok de stad in, 1 dagreis ver, en riep, nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vasten uit en iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed Toen de profetie de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaad af en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten. En hij liet in Nineveh omroepen, volgens bevel van de koning en zijn edelen, is het niemand toegestaan te eten of te drinken, mens nog dier, rund nog schaap of geit. De dieren mogen niet grazen of water drinken. Iedereen, mens en dier, moeten zich hullen in een boetekleed en luidkeels God aanroepen. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. Misschien dat God dan van gedachten verandert en afziet van zijn voornemen. Wie weet zal hij zijn woede laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. We zingen nu het lied, hoor hoe God met mensen omgaat, hoe hij zijn beloften houdt. We lezen nu uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 24. Eerst de eerste drie versen als inleiding. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van de wereld herkennen? Hierna vertelt Jezus aan zijn leerlingen over de eindtijd. De tempel zal verwoest worden, er zullen oorlogen, hongersnoden en ziekten komen. Maar ook het evangelie zal in heel de wereld verkondigd worden. De kerk van Christus zal vervolgd worden. En ook misleiders die het evangelie verdraaien zullen komen. Lees het thuis maar eens na. En dan vervolgen we de lezing bij vers 29. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot de andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam, die iedereen wegnam. Zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Dan zingen we nu uit lied 462 uit het nieuwe liedboek. Gemeente van Jezus Christus en vrienden, heb jij dat ook wel eens, dat je verdrietig wordt hoe het gaat in de wereld? De oorlog in Oekraïne, een oorlog in Europa. Eerst de woorden van haat en bedreiging en angst. Al die levens van soldaten die gedood of gewond zijn. Miljoenen mensen die hals over kop zijn gevlucht. Binnen Oekraïne en naar landen waar je nog nooit geweest bent. En wat doen we met opa en oma die niet mee kunnen? Met de mensen met een beperking die er niets van snappen. De huizen en de mooie gebouwen die worden kapotgeschoten. De honderden miljarden roebels, euro's en dollars die nu in wapens en munitie worden gestoken. De schulden lopen op. Wat zou er voor goeds kunnen gebeuren met al dat kapitaal als ieder in vrede zou leven? Als ieder die gevlucht is weer naar de geliefden thuis kan. Weer voor zichzelf kan zorgen. Maar ook dat buren weer goed met elkaar om kunnen gaan. Russen en Oekraïners. Zal dat ooit nog goed komen? Zoals tussen Duitsers en Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog. Met alle pijn en moeite. God kan ons de gave van verdriet geven. De pijn die we zien als mensen zo anders leven als God in zijn schepping en in het paradijs geschapen heeft. In het boek van de profeet Jona hebben we gelezen dat Jona voor de tweede keer de opdracht krijgt om naar Nineveh te gaan. Dat was bijna 800 jaar voor Christus. Nineveh, dat ligt bij de huidige stad Mosul in het noorden van Irak aan de Tigris. Nineveh was in die tijd de grootste stad van de wereld. En de hoofdstad van het Assyrische Rijk, dat ook Samaria heeft veroverd. De mensen uit Samaria werden weggevoerd uit Nineveh. Dat staat in het tweede boek van Koningen. Wat een drama was dat. Het is goed te begrijpen dat Jona het wel goed vond. Dat God de stad met alle mensen wilde verwoesten, omdat ze zondig leefden. Ze leefden niet naar Gods wil. Ze waren trots op hun wrede oorlogen, op hun tactiek om volkeren weg te voeren en te vermengen, zodat ze nooit meer terug te vinden zouden zijn. En om ze als slaven te laten werken. Net zoals in de oorlog. Veel mensen met een razzia werden opgepakt en als dwangarbeider werden weggevoerd. Op 4 mei herdenken we dit. En Nederlanders eerder mensen uit Afrika tot slaaf maakten en zwaar onbetaald werk lieten doen. Op 1 juli is de afschaffing van de slavernij weer herdacht. God kon de zonden en onrecht in Nineveh niet meer aanzien. Jona kreeg de opdracht om Nineveh een hele korte preek te houden. Nog 40 dagen, dan wordt Nineveh weggevaagd. De boodschap komt binnen. Bij de mensen van de stad en later bij de koning. Uit opgravingen zijn muren van 30 meter hoog en meer dan 10 meter dik gevonden. Maar deze profetie komt door de muren om de harten van mensen heen. Vanaf vers 6 lezen we dat de koning gaat doen wat hij hoort te doen als koning. Geen oorlog meer voeren. Geen welvaart en trots meer over de ruggen van anderen. De koning verandert in zijn hart. Hij geeft nu geestelijk leiding aan zijn volk. Hij legt zijn koninklijke mantel af. Hij doet een eenvoudig boetekleed om. Hij stapt van zijn troon af en gaat op de grond zitten. We lezen verder. Laat iedereen breken met zijn kwalijke praktijken en met het onrecht dat hij doet. In vers 10 staat dat God zag dat mensen anders begonnen te leven. Hoe bijzonder is dat? Dat alle mensen in enkele dagen tot inkeer komen, tot de conclusie komen, zo kan het niet verder meer. God kan de zonden en onrecht niet meer aanzien. Hij gaat een einde maken aan ons feestje. En dan nemen mensen een besluit. Ik ga nu leven zoals God het bedoeld heeft. Iedereen verandert. Niemand uitgezonderd. De dieren worden ook genoemd. De dieren kunnen het merken als baasje naar Gods wil gaat leven. Bijvoorbeeld een hond of kat. Maar ook het stukje vlees op mijn bord, wat vorige week nog een levend dier was. De dieren zijn hier een onderdeel van Gods reddingsplan. Zit daar voor ons, voor mij ook een les in? God maakt het voor mij, via profeet Jona, ongemakkelijk. Als we nog eens rustig nadenken over wat er gebeurd is met de koning en de mensen van Nineveh, is dat toch wel heel bijzonder. Jona, die kwam uit het noorden van Israël. Hij was voor de mensen uit Nineveh een buitenlander. Zal die ons de les komen lezen? Jona houdt een preek van één regel. Nog 40 dagen en dan wordt Nineveh weggevaagd. Hoe kan het dat de koning direct zijn prachtige koningsmantel aflegt en vervangt door een eenvoudig boetekleed? Hoe kan het dat de koning ineens weet hoe hij echt geestelijk leiding moet geven aan zijn volk? De koning maakt zich kwetsbaar, misschien wel belachelijk. Zijn grote ik gaat eraan. Misschien roept hij wel een staatsgreep op. Wordt de koning gek? En wat zullen de buren wel zeggen? Is hij vroom geworden? De koning gaat zelf vasten en God luidkeels aanroepen. De koning roept iedereen op om dit ook te doen. En dan ook nog om te gaan leven naar Gods wil. Hoe kan dat nou? Hoe weet iedereen ineens wat het goede leven is? Zou het zo zijn dat hier de ziel van de mens wordt aangeraakt? In Genesis 1, vers 26 lezen we: God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. In Genesis 3 lezen we over de zondeval. Adam en Eva worden door de slang verleid om hun eigen weg te gaan, om gelijk aan God te willen zijn. Het goede van harmonie tussen mensen en God is kapot. Dat is zonde. Zonde is scheiding tussen mensen en God. En tussen mensen onderling. God zij dank, blijft er wel een band tussen God en de mensen. God laat niet los waaraan hij is begonnen. De ziel heeft niet gezondigd. God zoekt Adam en Eva in het paradijs gelijk weer op en zegt: mens, waar ben je? In heel de Bijbel zien we elke keer weer dat God verdriet en ook boosheid heeft over wat niet naar zijn bedoeling is. God heeft het verlangen van de mens naar God, naar het goede leven met hem, ingeschapen. Dat is niet weg. Het verlangen naar God en het goede leven met hem kan aangeraakt worden. Dwars door de dikke, hoge, vette muur om mijn hart heen. En dat kan gaan door één zin, net zoals bij Jona. En eens weet ik wat ik moet doen. Vasten, God aanroepen en gaan leven naar zijn bedoeling. Ik geef mijn leven over aan God. In Matteüs 24 hebben we een klein deel gelezen over de reden van Jezus, over de eindtijd. We lezen in vers 30 over zijn terugkeer. Er staat: dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan, als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. We weten niet wanneer Christus terugkomt. Jezus is hier heel duidelijk over in vers 36. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet. Alleen de Vader weet dit. We mogen onszelf niet groter voordoen dan we zijn. Als zelfs Christus het moment van zijn wederkomst niet weet, wie zijn wij dan? Het staat wel vroom en interessant om hierover uitspraken te doen. Maar Jezus is hier heel duidelijk. Alleen God de Vader weet dit. Wat er wel staat, is dat de wederkomst van Christus onverwacht is. In de versen 38 en 39... wordt de verbinding gemaakt met de tijd vlak voor de zondvloed. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. In de Nadische vertaling staat zo mooi: men was kluivende en vuivende, huwende en uithuwende. Het leven gaat zijn gangetje. Ieder doet wat goed is in eigen ogen. Maar, vraag ik me bij alles af, wat ik doe, is dat wel goed voor God? Aan de wederkomst van Christus zit nog een aspect. Dat is het oordeel over ons leven. We lezen hierover in het volgende hoofdstuk, Matteüs 25, vanaf vers 31. Straks gaan we hier dieper op in. Wat kunnen we soms verlangen naar het einde van veel ellende? Einde van oorlogen. Einde van ruzie in de familie. Einde van uit elkaar groeien van huwelijken en vriendschappen. We verlangen naar genezing van ziekten. En geen dood meer. Dit is een verlangen naar het verloren paradijs. Een verlangen naar een massale opwekking. Zoals de grote stad Nineveh, waar de mensen zich allemaal overgeven aan God en naar zijn wil gaan leven. God heeft dit verlangen in ons gelegd. Daarom is het ook zo mooi dat we elke dienst beginnen met de bemoediging: God laat niet los het werk waaraan hij is begonnen. Over het verlangen van mensen naar een grote opwekking las ik in het boek De Intrede van Christus in Brussel. Het is geschreven door journalist Dimitri Verhulst. Het boek begint zich al gelijk te verontschuldigen dat de start niet klopt, niet kan kloppen. De wederkomst van Christus is op de wolken en niet speciaal in Brussel. Volgens het boek zou de wederkomst ongeveer in 2000 zijn. Toen waren er veel toekomstspeculaties hierover. Het boek werd geschreven in 2011. Toch staan er heel herkenbare, alledaagse passages in die ons prikkelen en herkenbaar overkomen. Met wat Belgische humor. Het boek begint met een klein berichtje op internet dat Christus komt in Brussel. Een gerucht. Er zijn zoveel geruchten. Op ons eiland weten we daar ook van. 2 maanden geleden was er ineens veel buikgriep op ons eiland. Via WhatsApp ging het verhaal dat het water besmet is met norovirus. De flessen met water werden gehamsterd. De winkels hadden geen voorraad meer. Crisisoverleg op het gemeentehuis en in het ziekenhuis. Ons eiland kwam in het landelijk nieuws. Het gerucht was niet waar. Zo gaat dat dus. Ook bij ons. Veel mensen lezen het bericht over de komst van Christus in Brussel. Natuurlijk op 21 juli. Dat is de Belgische nationale feestdag. Dan vieren ze de opstand en de bevrijding van de Hollanders uit 1830. Misschien weet je het nog van school. En als je dat niet weet, dan geeft dat helemaal niks. Want dan is het gewoon heel slim bekeken van die Belgen om bij het begin van de bouwvak een mooi feest te vieren. De eenvoudige mensen beseffen dat ze verantwoording af moeten leggen over hun leven. Aan Christus. Hij komt snel. De maskers gaan af. De begroeting. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Dat wordt niet meer gezegd. Mensen worden eerlijk naar elkaar en belijden op straat hun zonden. De criminaliteit in Brussel zakt naar het nulpunt. De mensen groeten elkaar vriendelijk en vragen oprecht hoe het met je gaat. De smartphone is uit. En in deze komkommertijd komen de buitenlandse media naar Brussel. Wat is daar toch aan de hand? De altijd kritische journalist Dimitri Verhulst vindt het maar gekke onzin. Hij wil met zijn vrouw Veronique met vakantie naar Mallorca gaan. Hun relatie is sleets geworden. Misschien dat deze vakantie de laatste kans is op een boost van hun huwelijk. Veronique haalt Dimitri over om in Brussel te blijven. Je bent toch journalist? Dan moet je bij de wederkomst van Christus toch zijn? Onverwacht worden Dimitri en Veronique uitgenodigd door hun buurman. Wederzijds hebben ze elkaar nog nooit gesproken. Hij blijkt Antoine te heten. Hun naaste naaste. Ze worden hartelijk binnengehaald. Maar dan? Waar praat je dan over? De reis is maar 10 meter lang. Het weer is lekker. 22 graden. Licht bewolkt en heel belangrijk, het regent niet. Het uitzicht is precies hetzelfde als bij hun thuis. De boekenkast van buurman staat op zijn e-book. De muziek die staat op Spotify en de fotolijstjes staan in de cloud. Als ze over geen enkel ongevaarlijk onderwerp meer kunnen praten, dan blijft er maar één onderwerp over. En dat is de komst van Christus. Iedereen heeft het erover. Buurman Antoine begint ineens te biechten over zijn leven. Vroeger heeft hij veel te weinig aandacht gegeven aan zijn moeder die ernstig ziek was en overleden is. Onhandig En verward spreken Dimitri, Veronique en met hun buurman over. Na veel geregel en gedoe over ontvangst van Christus op 21 juli, dan breekt de dag aan. De dag gaat naar het einde en er gebeurt niets. Wat een teleurstelling voor iedereen. Dimitri wordt er zuur van. Dit komische boek houdt ons een spiegel voor. Hoe leef ik nu? Hoe is mijn reactie? Jezus houdt ons in Matthäus 24 ook een spiegel voor over de eindtijd. Zijn wederkomst en het oordeel over ons leven. Jezus spreekt over zware tijden van oorlogen en ziekten. Als dit alles zou zijn, dan zouden we er depressief van kunnen worden. Of een houding van, we gaan nog harder feesten en last minute onze eigen zin doen. Deze reactie is ook een deel van onze cultuur. Als onze overdenking hier zou stoppen, dan blijven we bang en hopeloos achter. Het is altijd zo belangrijk om door te lezen in de Bijbel, over de hoofdstukken heen, naar de volgende hoofdstukken. Jezus heeft zelf ook voor zijn aardse eindtijd gestaan. De donkere wolken van zijn komende dood pakten zich samen. Als voorbereiding hierop gaat hij bidden. Hij zoekt in gebed verbinding met God, zijn hemelse Vader. Hij gaat niet in eigen kracht op de grote beproeving af. Hij neemt zelfs 3 discipelen mee. Lees met me mee uit Matthäus 26. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus met zich mee. En toen hij bedroefd en angstig begon te worden, zei hij tegen hen, ik ben diep bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, liet zich voorovervallen op de grond en bad, Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus, konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. We kunnen hier van Jezus leren om zelf ook eerst te bidden voor mensen waar we mee in gesprek gaan. Om in verbinding met God te zijn. Voor we een lastig gesprek aangaan. Ik ga bidden voor de ander, dat mijn woorden niet hard binnenkomen. Voor als we gaan spreken met iemand wat spannend is. Zo gaan we niet in eigen kracht. Zo krijgen we rust, omdat God in ons gesprek, in ons lastige gesprek betrokken is. Jezus heeft in de hof van Gethsemane de teleurstelling in zijn leerlingen meegemaakt. Hij heeft de teleurstelling in mensen, in zijn mensen, op zich genomen. Hij maakte 3 keer mee. Hij benoemt de teleurstelling in zijn slapende discipelen, maar hij wordt niet boos. Jezus gaat veel verder dan de koning van Nineveh. Hij wijst niet alleen de goede weg naar God, hij is zelf de weg gegaan door de beker van onze, van mijn zonden op te nemen. Jezus heeft alle onrecht. Hij heeft alles over zich gekregen, tot de kruisdood toe. Door zijn opstanding is Jezus Christus overwinnaar op mijn zonden. De oproep is om mijn leven over te geven aan Jezus. Om mij te verbinden aan Hem. Dat wordt zo mooi gezien in de doop. Ik mag en kan dan leven tot eer van God. Er is veel te zeggen over hoe ik praktisch kan leven voor God. Jezus heeft onderwijs gegeven door de 10 geboden opnieuw uit te leggen in de bergrede. In Matthäus 5 tot 7 lezen we daarover. We kunnen leren uit het onderwijs van Jezus uit Matthäus 25. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Wat hier opvalt, is dat mensen andere mensen opzoeken. Dat is het tegenovergestelde als de verdeeldheid die gezaaid wordt door Satan. Zo kunnen we het zoeken naar Gods koninkrijk samenvatten met de woorden die Jezus ons geeft. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Amen. Er is nu een moment voor dankgebed en voorbeden. En ik wil u uitnodigen om samen te gaan staan voor zover dit mogelijk is. Om in uw hart mee te bidden tot onze God. Heere God, hemelse Vader, God Almachtig, wij danken u voor wie u bent. U bent onze Schepper en tegelijk bent u dichtbij gekomen in Jezus Christus, die ons gered heeft, ons laat zien wie u bent. Heer, we hebben nagedacht over hoe we kunnen leven in de tijd voor uw wederkomst. Gelukkig mogen wij u kennen, die ons in alles is voorgegaan. Zo krijgen we rust van u, wat er ook gebeurt. Heer, open onze ogen, onze oren, ons hart, zodat we geraakt worden door wat niet naar uw wil is. Dat we ons niet laten verleiden tot een zinloos, leeg leven. Heer, we bidden, blijf ons nabij in alles. Dan kunnen wij de wereld ingaan om tot zegen te zijn. We bidden voor ieder die verdriet heeft. Misschien een gemis van iemand al zo lang geleden overleden. Of iemand die we kwijt zijn geraakt. Het kan zomaar gebeuren. Heer, wilt u ons een open hart geven voor mensen? Dat we geen harde woorden spreken waardoor mensen zich niet veilig voelen. Maar zijn zoals u, Jezus, met ontferming bewogen voor iedere mens. We bidden u voor mensen die als schapen zonder herder ronddolen achter geld en spullen aan. Ze geven maar zo kort plezier. Misschien zijn we het zelf wel. We bidden voor de zieken in onze gemeente en overal waar onze plek is. Op de weekbrief staan hun namen. Zuster Thea van Erkelens, zuster Corrie Redet. Wilt u hen nabij zijn en hun oprichten? Op de weekbrief lezen we ook een oproep voor gebed voor mevrouw Papavan uit Goede Reden. Ze heeft het heel moeilijk omdat haar oudste dochter in het AMC is opgenomen met een heel complexe neurologische aandoening, waarbij voorlopig nog geen zicht op herstel is. Heer, wilt u ook in deze situatie zijn? We bidden voor herstel. We bidden voor onze broeders en zusters van de Arkgemeente in Kiev. Samen met alle andere mensen in de Oekraïne lijden ze onder de vreselijke oorlog. We danken voor de berichten dat de Arkgemeente groeit. In augustus willen 11 mensen zich laten dopen. We bidden voor hen. We bidden voor al de mensen die gevlucht zijn voor de oorlog, ook in andere landen zoals Syrië, Afghanistan, Soedan, Eritrea en nog zoveel andere landen. In eenzaamheid moeten ze toezien hoe hun landen kapot gemaakt worden. En ze kunnen zo weinig doen, Heer. Maak onze harten bewogen om contact te zoeken met mensen die gevlucht zijn, ook op ons eiland. We bidden u voor vrede, shalom in en vanuit Jeruzalem. Voor alle mensen die gewond zijn, lichamelijk en geestelijk, in Israël en Gaza. Heer, geef u van uw wijsheid aan leiders om tot vrede te komen. Vader, wilt u ons zegenen met uw liefde, zodat we in uw naam tot zegen kunnen zijn. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Dan zingen we nu onze slotzang. Wees mijn verlangen, o Heer, van mijn hart. Als we van hier gaan, laten we dan gaan met de zegen van onze Heere God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de troost en nabijheid van de Heilige Geest, dat die met ons mag zijn, vandaag en morgen, tot in het huis van onze hemelse Vader. In Jezus' naam. Amen.